God zegen allemaal. Deze week verscheen er op C Vandaag een artikel geschreven door Jaap Noordam. Getiteld Tijd voor een wake-up call. Is God echt een drie-eenheid? Ik heb dat artikel gelezen. Ik vind het een gevaarlijk artikel. Ik denk dat Jaap Noordam echt een dwaalleer uitdraagt. En ik wil dan ook reageren op het artikel wat hij heeft geschreven. En daar Bijbels licht tegenover stellen. Deze week verscheen op C Vandaag een artikel van ene Jaap Noordam. Ik ken hem persoonlijk niet, waarin Jaap Noordam de Bijbelse leer van de drie-eenheid aanvalt. En ik wil daar graag op reageren, omdat ik denk dat het artikel slechte argumentatie bevat, maar ook wel ronduit misleidende gedachten uitdraagt over bijvoorbeeld wat Irenaeus zou hebben geloofd. Dus daar wil ik op reageren. Ik denk dat de gemiddelde christen misschien moeite zal hebben om zijn beweringen te toetsen. Ik denk dat hij eigenlijk ook in de tekst een aantal argumenten maakt die juist tegen zijn positie pleiten. Het lijkt erop dat Jaap Noordam een positie heeft overgenomen van Arius, hè, dat het een Arianist is, dat hij niet gelooft dat Jezus God is, dat hij ook deel uitmaakt van de ene waarachtige God, dat hij deel uitmaakt van de drie-eenheid of de goddelijke natuur. Nee, Jaap Noordam gelooft dat alleen de Vader God is en dat Jezus de Zoon van God is, maar zelf niet God is. Dus dat is de zogenaamde dwaalleer van Arius, waar de kerk in de kerkgeschiedenis op een gegeven moment ook een debat over heeft gevoerd en heeft geconstateerd dat die leer niet bijbels is. We gaan dit artikel lezen en ik wil, terwijl ik het lees, op een aantal dingen reageren. Nou, de titel van het artikel is dus Tijd voor een wake-up call. Is God echt een drie-eenheid? Overigens heb ik 4 jaar geleden al eens een uitgebreide video gemaakt waarin ik de leer van de drie-eenheid bijbels onderbouw en verdedig. Dus ik ga niet alle argumenten vanuit de Bijbel voor de goddelijkheid van de Zoon van God, de Heer Jezus, geven hier. Als je dat interessant vindt, kun je vooral eens terugkijken naar die video die ik heb gemaakt. Want ik denk dat daar een goede bijbelse zaak wordt gemaakt voor de godheid van onze Heer Jezus Christus. Dat zal ik nu niet doen. Ik zal nu proberen juist aanvullend te reageren op de precieze dingen die Jaap Noordam zegt. Nou, we beginnen met het artikel. Sinds de 4e eeuw wordt door verreweg de meeste kerken geleerd dat God een drie-eenheid is, bestaande uit God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De meeste christenen geloven daarom dat Jezus niet alleen mens is, maar ook 100% God en daarmee gelijk is aan zijn Vader. Wat velen niet weten, is dat een deel van het leerstuk in de kerkgeschiedenis na een lange machtsstrijd werd vastgesteld. Met dit artikel wil ik christenen aansporen om zelf te onderzoeken waarom de doctrine zo afwijkt van Gods woord. Het is tijd om wakker te worden en terug te keren naar de Bijbelse basis. Nou, Jaap Noordam, ik ben het met je eens dat het goed is voor christenen om wakker te zijn, maar ik denk dat ze juist wakker moeten worden op het moment dat ze dingen gaan denken zoals de dingen die jij uitdraagt over dat God de Zoon, dat de Heer Jezus Christus niet deel zou uitmaken van die ene waarachtige God. Er wordt hier eigenlijk al gezinspeeld op het idee dat deze leer van de drie-eenheid, dat pas veel later in de kerkgeschiedenis is ontstaan. En na een lange machtsstrijd, er wordt bijna een soort complottheorie wordt er hier uitgedragen. Maar feit is dat we zowel in de Bijbel zelf de basisingrediënten voor de doctrine heel goed kunnen terugvinden. En als je de Bijbel bestudeert, kun je los van kennis van de kerkgeschiedenis, kun je gewoon concluderen dat we te maken hebben met het feit dat de Bijbel onderwijst dat er maar één waarachtige God is. Dat we in de Bijbel zien dat er drie personen zijn die allen worden benoemd als die God, hè, op wie die naam van die ene waarachtige God, Yahweh, wordt toegepast, namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En we zien in de Bijbel, als we de Bijbel bestuderen, dat alle drie die personen mede gelijk zijn en mede eeuwig zijn. Dat kunnen we allemaal onderbouwen. Dat heb ik ook gedaan 4 jaar geleden in mijn video. Bekijk dat vooral als je daar zelf wat meer Bijbelse basis voor wilt hebben. Maar het punt is dat juist puur op de Bijbel gebaseerd we al komen tot die overtuiging dat er één waarachtige God is, dat er in de Bijbel drie personen worden geïdentificeerd als die ene waarachtige God en dat die drie personen mede eeuwig zijn en mede gelijk zijn. Dat zijn allemaal dingen die we kunnen terugvinden, funderen op het woord van God. Nou, we gaan verder het artikel in. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over God, schrijft Jaap hier. We beginnen te lezen. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over God? In het Oude Testament is het glashelder. God is één. In Deuteronomium 6, vers 4 staat: Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Ook Jezus bevestigt dat dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt, Johannes 17, vers 3. Voor Paulus is het ook duidelijk, toch is er voor ons maar één God, de Vader. En daar citeert hij 1 Korinthe hoofdstuk 8, vers 6. En wat juist interessant is hier, is dat Jaap hier, zonder het door te hebben, een argument neerzet voor de leer dat Jezus God is. Het is namelijk zo dat hij hier Deuteronomium 6, vers 4 citeert. Deuteronomium 6, vers 4, dat is de zogenaamde Shema van Israël. Shema betekent in het Hebreeuws luister. En Deuteronomium 6, vers 4, dat is luister Israël. De Heere, onze God, de Heere is één. In het Hebreeuws staat daar Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En als je dat in de Griekse Septuaginta leest, dan staat er in het Grieks Akoué Israël, Kyrios Hoteos Hemon, Kyrios Hes Estin. En dus daar zie je die twee woorden van Theos, onze God, de Heere, onze God, onze Theos. De Heere, daar wordt het Griekse woord Kyrios gebruikt. Nou, wat interessant is, is dat we weten dat Paulus veelvuldig gebruik maakt in het citeren van het Oude Testament van de Griekse Septuaginta. En dat doet hij dus ook in 1 Korinthe hoofdstuk 8, wat Jaap net ook citeerde. Dan gaan we naar 1 Korinthe hoofdstuk 8, vanaf vers 5 tot 6. Dan lezen we dat eerst even in het Nederlands. Dan staat er, want al zijn er ook die goden genoemd worden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, zoals er vele goden en vele heren zijn, toch is er voor ons maar één God, de Vader. En daar stopt het citaat van Jaap, helaas. Eén God de Vader, uit wie alle dingen zijn, en wij voor hem. En één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door hem. En wat je dus ziet, is dat hier zo in dit schriftgedeelte eigenlijk Paulus teruggrijpt op die Griekse versie, op die Septuagint-versie van Deuteronomium 6, vers 4. Daar staat, wij hebben één Heere, en dat is onze God. In het Grieks staat er al hemin hees theos hopater. We hebben één God, de Vader, ex hu ta panta, uit wie alle dingen zijn. Kai hemes ees auton, en wij tot hem. Kai hees kurios, en één Heere, Jesus Christus, de Heer Jezus Christus, die hu ta panta, uit wie alle dingen zijn. Kai hemes die auto, en wij door hem. Dus wat is het hele punt hier? Dat Paulus juist Deuteronomium 6 vers 4 citeert die Shema en aangeeft dat de Vader en de Zoon onderdeel zijn van die ene God die beschreven wordt in de Shema in Deuteronomium 6 vers 4. Dus zonder dat Jaap het doorheeft, maakt hij eigenlijk een heel krachtig argument voor de goddelijkheid van de Zoon, van de Heer Jezus Christus. Jaap schrijft verder, dat is de rode lijn door de hele Bijbel. God is de Vader, hij is de schepper van hemel en aarde. En Jezus, die is de Zoon van God. Niet God zelf, maar wel vol van Gods geest, Gods karakter, Gods liefde. Hij doet niets zonder de Vader. Hij zegt zelfs, ik kan van mijzelf niets doen. Johannes 5, vers 30. Ja, dus dit zijn de woorden van Jaap. Dit zijn niet de woorden van de Bijbel. De Bijbel laat steeds opnieuw zien in het Nieuwe Testament dat de Zoon van God wel degelijk God zelf is. Hè? Of moeten we concluderen dat op het moment dat Thomas tot de Heer Jezus zei, mijn Heere en mijn God, mijn Theos, dat Thomas een fout maakte? Waarom corrigeert Jezus hem dan niet? Nee, het getuigenis van het evangelie van Johannes bijvoorbeeld daar in dat schriftgedeelte is juist om het punt te maken dat dit de ultieme onthulling is van wie de Zoon is. Hij is zelf God. Dus ja, op het moment dat jij gaat leren dat de Bijbel niet onderwijst dat Jezus God is, dan ben je een dwaalleraar. Dan draag je een dwaalleer uit. Dus Jaap, ik wil je eigenlijk opdragen om je te bekeren van deze onbijbelse dwaalleer. We lezen verder. Jaap schrijft, hoe is dan toch het idee van een drie-eenheid ontstaan? De drie-eenheidsleer staat niet letterlijk in de Bijbel. Het eerste deel ontstond pas zo'n 300 jaar na Jezus op het concilie van Nicea in 325 na Christus. Daar werd bepaald dat Jezus volledig God is, net als de Vader. Nou, denk daar eventjes over na. Dit is sowieso heel onlogisch om dit te denken. Maar het is ook ahistorisch, het klopt niet. We hebben genoeg aanwijzingen in de schrift zelf, bijvoorbeeld in wat ik net citeer uit Johannes, dat al de apostelen onderwijzen dat Jezus God is. Dat is één. Ten tweede hebben we veel vroegere kerkvaderen, bijvoorbeeld al apostolische vaderen zoals Ignatius, maar ook bijvoorbeeld vroege kerkvaderen zoals Irenaeus, die onderwijzen dat zij het woord van God, de Zoon van God, zien als God zelf. Dus dit klopt gewoon niet. Het idee dat pas in het jaar 325 bij de kerkraad van Nicea het idee naar voren is gekomen of bepaald is dat Jezus volledig God is, is ahistorisch. Het klopt niet. Maar het is ook onlogisch. Het is onlogisch omdat hoe zou je bij een kerkraad met allerlei kerkleiders uit de hele wereld opeens een nieuw idee kunnen introduceren waarbij al die kerkleiders zeggen, ja, dat is wat wij geloven. Dat is waar wij voor staan met elkaar. Dat is helemaal niet logisch dat zo is gegaan. Die kerkraad is juist gaan onderzoeken wat de algemene kerkelijke overtuiging is ten aanzien van de identiteit van de Zoon van God. En zo komen ze tot de gezamenlijk gedragen conclusie dat Jezus God is. Dat dat de meest Bijbelse positie is, maar ook dat dat de positie is die in de kerk al eeuwen daarvoor gedragen wordt door de kerk. Het is helemaal niet logisch om te denken dat bij een concilie waar allerlei kerkleiders uit heel de wereld elkaar misschien wel voor het eerst ontmoeten, dat die samen tot de gedragen conclusie komen dat Jezus God is, omdat ze dat op dat moment bepalen. Dat is volstrekt onlogisch. Dus dit is een soort simplistische complottheorie die niet strookt of overeenkomt met de werkelijkheid. We lezen verder wat Jaap nog meer te zeggen heeft aan dingen die niet stroken met de werkelijkheid. Daar werd bepaald dat Jezus volledig God is, net als de Vader. En in 381 na Christus werd daaraan toegevoegd dat de Heilige Geest ook een persoon, ook God is. Daarmee was het dogma van de drie-eenheid compleet. Het edict van Thessaloniki, dat keizer Theodosius I een jaar eerder uitvaardigde, zorgde ervoor dat de bevolking van zijn rijk in de drie-eenige God moest gaan geloven. Maar waarom gebeurde dat? Simpel gezegd, omdat de kerk van toen wilde afrekenen met mensen die er anders over dachten. Met name de Gnostici, een groep filosofen en denkers, geloofden in meerdere goden of in een vage, onkenbare god. De kerk wilde dat tegengaan, maar ging daarbij zelf ook in de fout. Ze gingen redeneren met Griekse filosofie in plaats van zich te blijven houden aan het simpele, heldere Bijbelse geloof. Ja, ik ben het met hem eens dat de kerk altijd heeft gestreden met dwaalleer, waaronder de dwaalleren van de Gnostici. Dat lijkt mij bijbels. Wij zijn opgeroepen om ons te verzetten tegen dwaalleer en om de dwalingen in de duisternis, de leugens, te ontmaskeren. Dus de kerk doet daar niets verkeerds mee. Maar het idee dat de kerk daarin in de fout is gegaan, omdat het met de leer van de drie-eenheid is gekomen, daar verzet ik mij tegen. Ik geloof dat dat niet zo is, dat ze juist die doctrine hebben gebaseerd op simpel, helder bijbels geloof. Wat geloofden de eerste christenen dan? Nou, nu wordt het interessant, want nu gaat hij Irenaeus citeren, maar zoals we zullen zien gaat Jaap Irenaeus foutief citeren. Voor de eerste leerlingen van Jezus was er geen drie-eenheid. Oké, Jaap. Ze geloofden in één God, de Vader van Jezus, en ze geloofden dat Jezus de Zoon van God was. Dat zie je bijvoorbeeld bij Irenaeus, een belangrijke leider uit de vroege kerk. Oké, dus Irenaeus geloofde niet dat Jezus God was volgens Jaap. Straks zullen we zien dat dat juist wel het geval is. In de tweede eeuw schreef hij in zijn boek Tegen de Ketterijen, en nu begint hij dat boek te citeren, waarvan ik oprecht twijfel of dat Jaap dat boek gelezen heeft. Ik heb dat boek wel gelezen. Alle boeken die samen Tegen de Ketterijen opmaken, heb ik gelezen. En dan weet je eigenlijk, als je het boek hebt gelezen, al heel snel dat Jaap dit citaat uit zijn verband trekt. Maar hij citeert Irenaeus als volgt: maar het is overduidelijk dat de schriften de Vader alleen erkennen als de enige God, en ook dat de Heer Jezus hem alleen beleidt als zijn eigen vader en geen ander naast hem kent, zoals gezien wordt uit zijn eigen woorden. En dan citeert Jaap daarmee een gedeelte uit boek 2 van Irenaeus' werk tegen de ketterijen. En dan is dat hoofdstuk 28, sectie 4. Nou, als we die hele passage, dat hele stuk van die sectie gaan lezen, dan zou je zien dat Jaap het hele punt hier verkeerd begrijpt, wat Irenaeus probeert te maken. Eventjes de context. Waar schrijft Irenaeus nou eigenlijk tegen? Irenaeus schrijft tegen verschillende gnostische stromingen in zijn tijd. En een van de dingen waar hij zich tegen verzet, en dat is precies waar dit gedeelte van Irenaeus, wat hier geciteerd wordt door Jaap, waar dat over gaat. Wat gebeurde er namelijk? Een aantal van die gnostische leraren die onderwezen dat de God van het Oude Testament niet dezelfde God was als de Vader van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus was gekomen om een andere God te prediken, een God van liefde, terwijl de God uit het Oude Testament, ja, dat was de kwade demiurg, de kwade schepper. Die konden zij niet zien als de waarachtige hoogste God die Jezus was komen brengen. Dus zij maakte juist een splitsing op tussen de God van het Oude Testament, Yahweh, die zagen zij als een kwade demiurg, en de God van Jezus, namelijk de Vader van Jezus, die als het ware de hogere of de allerhoogste God zou zijn die Jezus kwam openbaren. Dus zij maakten een splitsing tussen de God van het Nieuwe Testament en de God van het Oude Testament. En wat is het punt van Irenaeus? Het punt van Irenaeus is dat alle profeten en de Zoon van God, dus Jezus, dezelfde God predikte. Er is geen verschil tussen de God van het Oude Testament en die van het Nieuwe Testament. Dus wanneer Jezus spreekt over de Vader, dan spreekt hij over dezelfde God als het Oude Testament. Er is maar één God. Dat is het punt van Irenaeus. Terwijl Jaap die haalt uit dit schriftgedeelte een soort bewijs dat Jezus zichzelf niet als die ene God ziet. Dat is fout. Dat is niet wat Irenaeus probeert te zeggen, Jaap. En dat zou je weten als je dit hele werk zou hebben gelezen, maar je citeert een klein stukje en je denkt dat het een argument is voor jouw zaak. Dat is het evident niet. We lezen even dat hele stuk in boek 2, hoofdstuk 28, sectie 4 van Irenaeus. Overweeg allen die dergelijke meningen uitvinden. En dan gaat het dus over die meningen van die gnostici dat de God van het Oude Testament, de Demiurg, niet dezelfde God was als de Vader van Jezus Christus. Overweeg allen die dergelijke meningen uitvinden, aangezien de Vader zelf alleen God wordt genoemd, die werkelijk bestaat, maar die jullie de Demiurg noemen, aangezien bovendien de schrift alleen hem als God erkent en nogmaals, aangezien de Heer, en dan gaat het over de Heer Jezus, hem alleen als zijn eigen Vader beleidt en geen ander kent, zoals ik zal aantonen uit zijn eigen woorden, wanneer jullie dit wezen de vrucht van gebrek en de nakomeling van onwetendheid noemen. En dan gaat het dus over de God van het Oude Testament. Die noemden zij de vrucht van gebrek en de nakomeling van onwetendheid. En hem beschrijven als onwetend van de dingen die boven hem zijn. En dus zij zagen de God van het Oude Testament als een lager wezen die onwetend was van wat er allemaal in de hogere goddelijke sferen zou afspelen. En hem beschrijven als onwetend van de dingen die boven hem zijn, met de verschillende andere beschuldigingen die jullie tegen hem maken. Overweeg de verschrikkelijke godslastering waar jullie schuldig aan zijn tegen hem die werkelijk God is. Dus Irenaeus verzet zich tegen iets heel anders dan het idee dat Jezus zelf tweede persoon is van de drie-eenheid. Daar heeft Irenaeus het helemaal niet over. Irenaeus verzet zich tegen mensen die geloven dat er een andere God is in het Oude Testament dan in het Nieuwe Testament. Dat is het hele punt. Dus Jaap, volgende keer als je zo'n gedeelte citeert, beter bestuderen wat nou eigenlijk het grotere punt is van de auteur die je citeert. En als we juist gaan lezen in het hele werk van Irenaeus, dan zien we juist dat Irenaeus wel geloofde dat Jezus God is. Als we kijken bijvoorbeeld naar boek 1 van hetzelfde werk tegen de ketters, hoofdstuk 10, en dan lezen we paragraaf 1, daar lezen we een geloofsbelijdenis van Irenaeus. En dan lezen we het volgende. De kerk, hoewel verspreid over de hele wereld, zelfs tot aan de uiteinden van de aarde. Let op, hè? Irenaeus schrijft dit zo in de tweede helft van de tweede eeuw na Christus. Veel eerder dan de Concilie van Nicea. De kerk, hoewel verspreid over de hele wereld, zelfs tot aan de uiteinden van de aarde, heeft van de apostelen en hun discipelen dit geloof ontvangen. Welk geloof, Irenaeus? Nou, zij gelooft in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde en de zee en alle dingen die daarin zijn. En in één Christus Jezus, de Zoon van God, die mens werd voor onze redding. En in de Heilige Geest, die door de profeten de bedelingen van God verkondigde. En de komst en de geboorte uit een maagd en het lijden en de opstanding uit de doden. En de hemelvaart in de hemel in het vlees van de geliefde Christus Jezus onze Heer. En zijn toekomstige verschijning uit de hemel in de glorie van de Vader om alle dingen in één te verzamelen en om opnieuw al het vlees van het hele menselijke ras op te wekken, zodat aan Christus Jezus, let op, zodat aan Christus Jezus onze Heere en God en Verlosser en Koning volgens de wil van de onzichtbare Vader elke knie zou buigen van de dingen in de hemel en de dingen op aarde en de dingen onder de aarde en dat elke tong zou belijden aan hem. En dat hij rechtvaardig oordeel zou vellen over allen. Dus hoe beschrijft Irenaeus Christus Jezus als onze Heer en God en Verlosser en Koning? Dus ja, Jaap, als jij wil beweren dat Irenaeus Jezus niet zag als God, dan mag jij uitleggen waarom die in deze christelijk geloofsbelijdenis, waarvan die zegt dat de kerk verspreid over heel de wereld deze geloofsbelijdenis heeft overgeërfd, heeft ontvangen als het overgeleverde geloof door de apostelen, waarom Irenaeus Jezus hier beschrijft als onze Heer en God. Onze Heer en God en Verlosser en Koning. Veel succes, Jaap, om dat uit te leggen. We lezen nog even verder in het artikel van Jaap. Jezus regeert namens God. Hij is als Mozes voor de farao, een vertegenwoordiger van God op aarde. Dat maakt hem niet tot God, maar tot degene die God stuurt en bekleedt met macht en autoriteit. Daarom lezen we ook dat Jezus zegt, mijn Vader is meer dan ik. Ja, de vraag die ik zou stellen dan aan Jaap is, op het moment dat jij niet gelooft dat Jezus God is, wie of wat is hij dan wel? Is hij dan gewoon een simpel mens? Zo ja, hoe kan een simpel mens sterven voor de zonden van heel de mensheid? als hij niet mens is, maar ook niet God, wat is hij dan? Is hij een soort engel? Geloof jij, zoals de Jehovah's getuigen, dat hij een soort aartsengel Michael is of iets dergelijks? Dan is mijn vraag, hoe kan een simpele aartsengel als schepsel sterven voor de zonden van heel de mensheid, Jaap? Kijk, zie je, dit raakt wel degelijk aan de kern van het evangelie. Op het moment dat jij ontkent dat Jezus God is, dan kun je eigenlijk niet meer uitleggen hoe het kan dat één mens kan sterven voor de zonde van heel de mensheid. En dus is het zo dat mensen die de leer van de drie-eenheid in twijfel trekken, vaak niet per se alleen de leer van de drie-eenheid in twijfel trekken, maar bijvoorbeeld de godheid van Jezus in twijfel trekken. En op het moment dat ze dat doen, ja, dan raakt dat aan de kern van het evangelie, omdat je niet langer kan uitleggen hoe één mens kon sterven voor de zonde van heel de mensheid. Dat kon omdat hij, die ene mens, God is, die vlees geworden is. Ik lees Jaap even verder. Wat met teksten die wel lijken te wijzen op de drie-eenheid? Sommige bijbelteksten worden vaak gebruikt om de drie-eenheid te bewijzen, zoals Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Maar het woord woord in het Grieks logos betekent het plan, de wil, de gedachte van God. Dat woord is mens geworden in Jezus. Niet het woord is Jezus, maar Jezus is het resultaat van dat woord. Hij is geboren uit dat plan van God. Oké. Maar dan moet je dus concluderen, als je dat schriftgedeelte consequent gaat toepassen op die manier, gaat interpreteren op die manier, dat in Johannes 1 vers 1 staat, in het begin was het plan van God, en het plan van God was bij God, en het plan van God was God. Het woord was God. Op welke manier leg je dan uit dat het woord God was? Ik denk dat het heel simpel, het lezen van Johannes hoofdstuk 1, niet per se in het Grieks, maar gewoon in een goede, vrij letterlijke, trouwe vertaling, dat je zal zien dat zo'n soort verklaring zoals Jaap die geeft geen hout snijdt. Het woord was bij God en het woord was God en het woord is vlees geworden. Er staat niet dat er een soort plan was van God en dat plan behelst dat Jezus zou komen. Nee, er wordt iets veel diepgaanders gezegd dan dat. Dat woord is bij God, hè, zoals de Zoon bij de Vader is, en was zelf God. En dat woord is vlees geworden, dat woord is mens geworden. Als je Johannes 1 zelf leest, wil ik je uitdagen, denk erover na of dat die verklaring van Jaap hout snijdt. Overigens is het zo dat Jezus later in bijvoorbeeld het hoogpriestelijk gebed in Johannes 17, dat Jezus zelf zegt, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik had bij uw vader voor de wereld begon. He, dus Jezus als de zoon, als persoon, beschrijft dat hij een heerlijkheid bezat voordat de schepping tot stand kwam bij de vader. Waarmee je kunt zien dat hij zelf niet onderdeel is van de schepping. Hij is schepper. En hij bevond zich al in de eeuwigheid, voordat de wereld begon, bevond hij zich al bij de Vader. Zoals in Johannes 1 vers 1 ook staat. Het woord was bij God en het woord was God. Dat kun je niet harmoniseren met de leer van Jaap. Dat kun je ook niet harmoniseren met het arianisme. Dat kun je alleen maar harmoniseren, die teksten, met de leer van de drie-eenheid. We lezen verder. Jaap zegt, of wat dacht je van Matthäus 28 vers 19? Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Deze doopformule komt in de rest van het Nieuwe Testament nergens terug. Er wordt altijd gedoopt in de naam van Jezus. Historici vermoeden dat deze zin pas later is toegevoegd om te passen bij de nieuwe leer van de kerk. Nou, dit is altijd interessant, zo'n argument. Historici vermoeden. Het simpele feit is dat de meest vroege manuscripten van Matthäus 28 vers 19 allemaal gewoon diezelfde tekst bevatten. Doop hen in de naam, enkelvoud, één naam, de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dus dit is een soort argument vanuit stilte, dat historici vermoeden dat het later pas is toegevoegd. Maar het punt is, je moet dat bewijzen en je kunt dat niet bewijzen, want de meest vroege manuscripten die we hebben van dit schriftgedeelte bevatten gewoon die doopformule. He, dus het punt is, het is nogal onveilig om dat in twijfel te trekken. Daarmee zeg je eigenlijk dat we niet weten wat de Bijbel, wat het woord van God zegt. Daarmee trek je eigenlijk ook het gezag, of in elk geval de trouwe overlevering van de schrift, in twijfel. Want ook de tekstkritische editie, zoals de Nestlé Aland 28e editie, bevatte gewoon in Matthäus 28 vers 19 dezezelfde doopformule. Dus ja, Jaap, hoe ver wil je gaan? Ga je gewoon dingen die wij op dit moment in ons bezit hebben, he, en dan heb ik het over de herziene Statenvertaling, de Statenvertaling, maar ook gewoon de modernere vertalingen gebaseerd op de Nestlé Aland 28e editie. Ze bevatten allemaal diezelfde doopformule. Dus op het moment dat jij dan zegt, ja, historici vermoeden dat het later is toegevoegd, ja, op deze manier kun je het hele woord van God dan in twijfel trekken. Dus lijkt mij geen veilige basis voor je leer, Jaap. Lijkt me een manier om jezelf diep de dwaalleer in te helpen en ook de mensen om je heen. Tot slot, laatste stukje van Jaap zijn artikel. Waarom is dit onderwerp belangrijk? Misschien denk je nu, waarom moeten we hier moeilijk over doen? Is het niet veel belangrijker dat we Jezus volgen en in liefde leven? En ja, liefde is het belangrijkste, maar liefde zonder waarheid is leeg. Jezus zegt zelf, de ware aanbidders aanbidden de Vader in geest en waarheid. Bovendien, als we willen getuigen naar moslims, joden en ongelovigen, stuiten we vaak op onbegrip. Zij kunnen niet geloven in een God die 3-in-1 is. En eerlijk, dat kunnen wij ze soms ook niet uitleggen. Maar als we laten zien dat God de Vader is en Jezus zijn Zoon die de weg naar de Vader opent, dan is dat begrijpelijk, uitnodigend en bijbels. Ja, Jaap die denkt dat zijn leer en zijn ontkenning van de bijbelse drie-eenheidsleer, dat begrijpelijk is, uitnodigend en bijbels. Maar ik kan Jaap vertellen dat moslims net zo goed onbegrip hebben voor zijn leer dat Jezus de Zoon van God is. Moslims ontkennen dat God een zoon heeft. Dus op het moment dat jouw verlangen is om jouw leer te conformeren aan de verwachtingspatronen van mensen die zelf in dwaalleer zitten, ja, dan loop je een groot risico om zelf in dwaalleer te raken, Jaap. En dat is precies wat je doet. Want de ontkenning van de godheid van Jezus is een ernstige dwaling. En we helpen moslims niet, en joden ook niet, en ongelovigen ook niet, door hen een soort vals evangelie te verkondigen, waarin we niet langer erkennen en beleiden dat Jezus God is. Dat is een dwaalleer. Dat is een dwaalleer. Daarmee kun je het evangelie, zoals ik eerder heb benoemd, niet meer uitleggen. Want hoe kan één simpel mens sterven voor de zonden van heel de mensheid als die mens zelf niet God is? Laatste stuk, tijd voor een nieuwe reformatie. In mijn boek De Eenheid van Één God roep ik op tot een wake-up call. Niet om ruzie te maken, maar om terug te gaan naar de kern. Wat zegt de Bijbel? Wat zegt Jezus? Wat zegt Paulus? God is de Vader. Jezus is zijn Zoon. De Heilige Geest is Gods kracht. Gods tegenwoordigheid. Geen aparte goden naast God de Vader. Geen ingewikkelde filosofie, maar een heldere waarheid die harten raakt. Ik pauzeer even, Jaap, hier. Ja, dit is een misrepresentatie van de leer van de drie-eenheid. Niemand gelooft in meerdere goden. In die zin dat christenen die de drie-eenheidsleer omarmen, juist niet geloven in meerdere goden, maar zeggen er is maar één waarachtige God. Monotheïsme is de hoeksteen van de leer van de drie-eenheid. Dus dit is een misrepresentatie. Wij leren niet als christenen die geloven in de drie-eenheid dat er meerdere goden zijn naast God de Vader. Wij leren dat er één waarachtige God is die in eeuwigheid bestaat uit 3 personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, die mede gelijk zijn en mede eeuwig zijn. En dat is precies wat de Bijbel ook zegt. Als je alle dingen die de Bijbel spreekt over de Vader, over de Zoon en de Heilige Geest naast elkaar legt, dan kom je tot deze leer. Ik lees verder. We leven in een tijd van verwarring, van kerkverlating, van mensen die niets meer met God te maken willen hebben. Laten we hen dan de echte God laten zien, de Vader die liefde is en zijn Zoon Jezus die de weg, de waarheid en het leven is. Ja, laten we vooral in een tijd van verwarring, Jaap, niet nog meer verwarring veroorzaken door opeens de leer van de drie-eenheid te gaan ontkennen. Het is tijd om wakker te worden, zegt Jaap. Tijd om terug te gaan naar de Bijbel, niet om mensen te veroordelen, maar om samen de waarheid te zoeken. En misschien ontdekken we dan wel iets groots, dat God één is, de enige, en dat hij een vader is die ons uitnodigt in relatie door zijn Zoon in zijn geest. Eenheid en eensgezindheid in de liefde. En de eenheid in het geloof in één God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Nou, Jaap is kennelijk van plan om meer eenheid te gaan veroorzaken door een dwaalleer te gaan prediken die juist heel veel verwarring brengt, die ervoor zorgt dat er juist meer verdeeldheid komt onder christenen. Feit is dat hij Irenaeus verkeerd heeft geciteerd. Feit is dat Irenaeus Jezus zag als God. En overigens hebben we ook gewoon apostolische vaderen, zoals Ignatius, die heel duidelijk schrijven over Jezus als God. We hebben nieuwtestamentische geschriften, de apostelen, we hebben de evangeliën, waarin steeds argumenten worden gemaakt in de tekst voor de godheid van Jezus, zoals ik in mijn video van 4 jaar geleden heb beschreven. Dus ja, Jaap, als je meer eenheid wilt in de christelijke kerk, dan zou ik willen voorstellen dat je gewoon de leer van de drie-eenheid accepteert, zoals die vanaf de Bijbel tot aan de vroege kerkvaderen, tot aan de kerkraad van Nicea voortvloeit uit het onderwijs van de apostelen. Ik hoop dat je iets hebt naar deze video. Tot de volgende keer. God zegen. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.